We gaan met elkaar lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. De Filippenzenbrief. En we gaan daar eerst een aantal versen uit het geheel lezen. Ik zal dat noemen en daarna lezen we vanaf hoofdstuk 1 vers 27. Paulus schreef deze brief, de Filippenzenbrief, en dat is even goed als inleiding om dat mee te maken. Paulus schreef deze brief in de verwachting van Jezus spoedige komst. Hij zelf zat in de gevangenis. Hij schreef deze brief aan de Filippenzen, de eerste gemeente in Europa die hij stichtte. En hij bereidt de Filippenzen, over wie hij zeer dankbaar is en vreugdevol, hij bereidt ze voor op de spoedige komst van de Heer Jezus. Hij noemt dat in deze brief heel vaak de dag van Christus die aanstaande is. En je zou kunnen zeggen, hij geeft hen laatste instructies, al hoopt hij hen nog eens te bezoeken. Eind van hoofdstuk 1 zegt hij dat. Maar hij geeft hen laatste instructies om te leven in het licht van die spoedige komst van de Heer Jezus. Ik noem een aantal versen waaruit dat blijkt dat hij zijn brief schrijft in het licht van Jezus' spoedige komst. Hoofdstuk 1, vers 6. Daar zegt hij, die bekende tekst: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Daar heb je het. Vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. Daar bidt hij, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Ziet u dat? Hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Daar spreekt hij ook over de dag van Christus. Hij zegt, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Wie een beetje met zijn ogen open leeft, weet dat dit nog niet het geval is. Niet iedere knie buigt zich en niet iedere tong belijdt dat Jezus Christus de Heer is. Dat gaat gebeuren op de dag van Christus. Hoofdstuk 2 vers 16. Daar zegt hij de Filippenzen dat ze vast moeten houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Hoofdstuk 3. Eén bladzijde verder, hoofdstuk 3 vers 20, daar zegt Paulus, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij spreekt hier ook over iets toekomstig, namelijk dat ons lichaam, ons vernederde lichaam, dat is ons nog, gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. En de laatste tekstverwijzing is hoofdstuk 4 vers 5. Hoofdstuk 4 vers 5, daar zegt Paulus, uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. De Heer Jezus komt spoedig. Dit even als intro op het gedeelte wat we gaan lezen. Het is goed om te bedenken, hij schrijft met het oog op zijn spoedige komst. En hoe dan te leven in de verwachting van die komst. En daar zegt hij een aantal hele leerzame, nuttige dingen over in het gedeelte wat we vanavond met elkaar behandelen. En dat is hoofdstuk 1 vanaf vers 27 tot 2 vers 11. En het thema voor vanavond is dus ook laatste instructies met betrekking tot eensgezindheid. Laatste instructies met betrekking tot eensgezindheid. Hoofdstuk 1 vers 27. Daar zegt Paulus, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt, als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat de nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij het in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat, we lezen de versen nog een keer, in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover het gedeelte wat we vanavond met elkaar behandelen. Filippenzen 1 vers 27 tot 2 vers 11. En we hebben het dus over laatste instructies met betrekking tot eensgezindheid. En dat in het licht van Jezus' spoedige komst. Mijn vraag aan u is, hebt u, daar begin ik even mee, hebt u ooit een leeuw zien jagen? Ja, zeg je, wat heeft dat te maken met dit thema? Nou, dat zal ik proberen uit te leggen. Als je een leeuw, of beter gezegd een groep leeuwen ziet jagen, dan zie je dat ze daar een bewuste strategie voor hebben. Ik heb het zelf nooit in het echt gezien, maar wel regelmatig op het scherm gezien. Zo'n groep leeuwen, die positioneren zich ergens, ze gaan ergens liggen, vaak houden ze zich laag, een beetje onder het lange gras. En ze kijken. En op het moment dat er dieren voorbij trekken, bijvoorbeeld een kudde buffels of gnoes of wat het ook mag zijn, voorbij trekken, dan wordt hun aandacht daardoor getrokken, maar ze springen niet gelijk in de benen. Ze wachten. En op een gegeven moment, als die kudde zich wat aan hen gepasseerd heeft, dan komt het moment dat ze langzaam overeind gaan, geruisloos de troep naderen en nog steeds wachten. Wachten totdat ze iets gezien hebben en dan beginnen ze te drijven. Vaak de vrouwtjes voorop, de mannen achterop. Ze beginnen te drijven en hun bedoeling is om het dier waarop ze hun oog hebben laten vallen, om dat van de kudde te isoleren. Ze zitten in een groep en ze willen hem isoleren. En als dat hen lukt, als zo'n buffel of zo'n gnoe inderdaad van de kudde losraakt en een ander pad kiest, dan weten de leeuwen ontzettend goed dat ze dat ene dier moeten achtervolgen. En wij weten als kijkers, zijn laatste uur is geslagen. Vroeger of later gaat die gnoe of gaat die buffel door de knieën en laat hij het leven. Wordt hij verscheurd door bloeddorstige leeuwen. Wat is de strategie? De strategie, en dat moet je even zien, is om het individu los te maken van het collectief. Het zwakke dier, het jonge dier, niet in de bescherming van de kudde te houden, maar om het daar los te krijgen en hem alleen te laten en hem te grijpen. Je zou kunnen zeggen, verdeel en heers. Dat is hoe leeuwen jagen. De Satan, broeders en zusters, wordt vergeleken met een brullende leeuw. En wie al langere tijd christen is en deel uitmaakt van een gemeente, samenleeft met andere christenen, weet dat het nog altijd Satans strategie, Satans manier is om christenen, individu, los te maken van het geheel. Om je te isoleren en als het aan hem ligt, je te grijpen. Ik kom daar zo even op terug, op die leeuw. Die parkeren we even. Ik kom daar zo even op terug. Paulus, als hij deze brief schrijft aan de Filippenzen, heeft in het eerste hoofdstuk veel over zichzelf verteld. Hij zit in de gevangenis. En hij heeft hen uitgelegd, wees niet al te bezorgd. Alles wat er met mij gebeurd is, is gebeurd met het oog op de bevordering van het evangelie. Hoofdstuk 1 vers 12. En hij vertelt zijn getuigenis dat hij in het gerechtshof, in het praetorium, aan allen het evangelie heeft kunnen vertellen. Zodat ieder weet dat ik een gevangene ben om Christus wil. Hij vertelt over moeilijke omstandigheden. Sommigen die brengen hem in diskrediet. En hij schrijft vanaf vers 18 over een onzekere toekomst. Hij zegt, ik weet niet wat het wordt. Leven of sterven. Ik weet het niet. Mijn toekomst is onzeker. En dan schrijft hij dat indrukwekkende vers. Het leven is voor mij Christus en sterven is winst. En wat ik verkiezen zal, ik weet het niet. Bij Christus te zijn, heen te gaan, dat is verreweg het beste. Maar voor jullie, ik zeg het even in mijn eigen woorden, voor jullie is het beter dat ik blijf. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis van een man met een onzekere toekomst. Leven, Christus. Sterven, winst. Nou, dat vertelt hij over zichzelf. Filippenzen, maak je om mij niet al te druk. Ik ben veilig in Gods hand. Leven of sterven. Wat een heerlijke levensbeveiliging. Dit is de beste levensverzekering die je kan hebben. Als het je goed gaat en als het je niet zo goed gaat. Om met Paulus te kunnen zeggen, in geloof, niet omdat je het voelt, niet omdat je het altijd ziet, maar in geloof. Het leven is voor mij Christus en sterven betekent winst. Dat is eigenlijk een juridische term die je daar gebruikt. Eigenlijk kun je ook vertalen winstuitbetaling. Met andere woorden, dan ga ik het loon krijgen. Hij spreekt hier over zijn sterven om bij Christus te zijn. Maar, hoewel Paulus' toekomst onzeker is, is hij niet met zichzelf bezig. Hij is bezig met de Filippenzen. Want in het eerste vers wat wij gelezen hebben, hoofdstuk 1 vers 27, zegt hij, nu heb ik wat over mezelf verteld, maar nu zou ik graag van jullie zaken horen hoe het met jullie gaat. Namelijk, ik wil weten, leest u met mij mee, hoofdstuk 1 vers 27, ik wil van uw zaken horen, in het midden van het vers, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Ik ben benieuwd of jullie vaststaan. Dat is eigenlijk defensief. Staan jullie vast? Staan jullie stevig? Sluiten jullie met elkaar de rijen? Hij schrijft niet aan een individu, maar aan de gemeente. En zijn jullie nog bezig om te strijden in het evangelie? Is jullie defensie op orde? Staan jullie vast? En strijden jullie door het geloof in het evangelie? Dat had alles te maken met het verspreiden van het evangelie. Strijden jullie nog samen? Dat zou ik graag van jullie horen. Ik wil wat meer informatie van jullie krijgen, Filippenzen. Als je de brief doorleest, dan zie je dat Epafroditus bij hem gekomen is. Die heeft hem spullen gebracht vanuit de Filippenzen. Paulus zat in de gevangenis. Ze hadden dus Epafroditus als een soort zendeling naar Paulus toegestuurd. En Paulus stuurt deze brief aan Epafroditus terug, met Epafroditus mee naar de gemeente van Filippi. En hij zegt, ik wil graag van jullie zaken horen. Meer van jullie vernemen. Nou, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Paulus, waarom wil je dat weten? Is dat algemene interesse? Nou, waarschijnlijk ook, maar meer. Want, hij zegt in dit gedeelte, wij hebben dat net gelezen, ik weet niet of het u opgevallen is, er is namelijk een strijd gaande. En als er een strijd gaande is, dan is het niet zo vanzelfsprekend dat je vaststaat. En is het niet zo vanzelfsprekend dat je stand houdt. Wat is er dan aan de hand? Welke strijd is er gaande? Hij zegt twee dingen. Hij zegt, vers 29, het is u uit genade gegeven, niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Twee dingen zijn er aan de hand. Eén, zij lijden. De Filippenzen lijden. Ze zitten niet in de gevangenis, dat lezen we niet. Ze worden niet tot de dood toe gemarteld. In ieder geval niet in dit stadium. Dat lees je ook niet in de Filippenzenbrief. Maar er is lijden. En eigenlijk is dat heel normaal voor een christen. Paulus schrijft in al zijn brieven over lijden. Over tegenslag. Hij heeft het in vers 28, ik hoop dat u uw Bijbeltje erbij hebt, heeft hij het over tegenstanders. Als je door wedergeboorte onderdeel wordt van de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan heb je er heel veel vrienden bij. Maar je hebt op één slag ook heel veel vijanden. Tegenstanders, mensen die de zaak van Christus bestrijden. Er is lijden. En twee, je zou kunnen zeggen dat lijden kwam van buiten, dat is extern. Maar wie zijn Bijbel kent, weet dat het altijd met twee woorden spreken is. Er was dreiging van buitenaf, externe dreiging, maar er was ook interne dreiging. Er was, en nu kom ik op mijn punt, er was in de Filippenzen een gevaar van verdeeldheid. Een prachtige gemeente, ik zeg het even kort door de bocht, maar Paulus spreekt meerdere keren zijn blijdschap over de gemeente uit. Maar, zegt hij, ik wil weten, staan jullie nog eensgezind op één lijn? Ik zeg nog een keer, dat kwam niet uit de lucht vallen. Er was een dreiging van conflict, van verdeeldheid. Misschien zeg je, hoe weet je dat? Nou, als je de brief doorleest, zie je onder andere in hoofdstuk 4 dat hij dat heel concreet zegt. Hij zegt in hoofdstuk 4, vers 2, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Here. Dus hij noemt de namen van twee zusters in de gemeente en hij zegt, die twee roep ik concreet op eensgezind te zijn in de Here. Dat heeft natuurlijk een aanleiding, anders doe je dat niet. Tussen twee haakjes. Dat is wat geweest. Hè? Die brief werd voorgelezen in de gemeente. En bij hoofdstuk 4 vers 2 sprak de ouderling, de oudste, Euodia en Syntyche, eensgezind in de Here, graag. Daar zat Euodia en daar zat Syntyche. Er was niet echt eensgezindheid. Er dreigde een conflict. En dat is levensgevaarlijk in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En in het licht van Jezus' spoedige komst schrijft Paulus uitgebreid, mijns inziens gaan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, over dit thema. Hoe als gemeente eensgezind de Heer Jezus te verwachten. En ik vind in dit gedeelte wat ik heb gelezen, drie instructies. Ik had het net over laatste instructies met het oog op eensgezindheid. Ik vind er drie. En ik wil die drie, na mijn inleiding, wil ik deze drie behandelen als drie instructies met het oog om eensgezind de Heer Jezus te verwachten. En een streep onder dat woordje, eensgezind. En daarom schrijft Paulus daar uitgebreid over en hij geeft volgens mij drie, globaal gezien drie instructies. Het eerste is, jullie moeten vertrouwen hebben. Ik vat het kort samen, vertrouw, uitroepteken. Vertrouw. Waar moeten deze christenen op vertrouwen? Nou, allereerst dit. Hij zegt in vers 28, er zijn tegenstanders. Maar jullie moeten jullie in geen enkel opzicht schrik laten aanjagen. Voor hen, voor de tegenstanders, is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Dat je in je christelijke leven, even concreet, toegepast op ons leven, te maken hebt met tegenstand. Misschien op je werk, misschien in de familie, misschien in je eigen gezin, misschien zelfs wel in je huwelijk. Dat je aanvoelt als het gaat over de Heer Jezus, als het gaat over het Koninkrijk van God, dan komt er spanning. Dan word ik verdacht gemaakt. Dan worden mijn dingen voor de voeten geworpen. Dan ontstaat er frictie. Dan word ik buitengesloten. Dan word ik ontmoedigd. Paulus zegt, vertrouw. Het is voor jullie, eind vers 28, een teken van zaligheid. En dat van God uit. Het is dus heel gezond dat een christen tegenstand kent. Een bewijs van zaligheid, zegt Paulus. Voor de tegenstanders die jullie lastigvallen, is het een teken van verderf. Maar voor jullie die lastiggevallen worden, die beschimd worden, die steeds meer in de marge van de samenleving komen te staan, die steeds meer gezien worden als zielige mensen die nog geloven in het woord van God en geloven in de morele, ethische waarden van het woord van God. Als je dat gelooft, je komt in de marge van de samenleving. Paulus zegt, het is een bewijs van zaligheid. Vertrouw erop. Die strijd, die dreiging, dreigde de gemeente van Filippi uit elkaar te drijven. Hij zegt, nee, het moet jullie juist naar elkaar toe drijven. Het is een bewijs van zaligheid. En hij zegt in vers 29, daar maakt hij, gaat hij nog een stap verder. Hebt u dit vers wel eens goed gelezen? Vers 29. Hij zegt, want, ik zal het uitleggen wat ik bedoel, aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Je hebt christenen die krijgen één cadeau, namelijk ze mogen in Christus geloven. En je hebt christenen, zegt hij hier, die krijgen twee cadeaus. Ze mogen in hem geloven en ze mogen voor hem lijden. Jullie mogen ook voor hem lijden, dat is een eer. Dat is een eer. De apostelen, Handelingen 5 vers 40, waren verheugd dat ze omwille van de naam van Jezus smaadheid aangedaan werden. Ze waren verheugd. Toen ze uit die hoge raad wegliepen en men hen gebood, spreek niet meer in de naam van Jezus. Toen keken Peter en Johannes en de andere apostelen elkaar aan en toen zeiden ze, wat een eer. Dit hebben ze bij onze meester gedaan. Het geldt ook ons. Heb je het zo wel eens gezien? Ook de tegenstand in ons land. Ook de ontwikkeling in de samenleving. We kunnen zo 10 voorbeelden met elkaar noemen van waaruit blijkt nou in Nederland dat het christen zijn van oorsprong een joods-christelijke natie, dat een eind voorbij is. Sterker nog dat christenen, zoals ik net zei, in de marge gedreven worden. Dan kun je zeg maar met grijze haren over praten. En zeggen, ja, het is vreselijk, het is vreselijk. We kunnen ook zeggen, joh, het is een eer, het is een bewijs van zaligheid. Het is de christenen door de eeuwen heen overkomen. En dat helpt mij om stand te houden. Om te blijven bij het woord van God. Het is je uit genade gegeven. Dat je mag lijden. Heb je dat cadeau al ontvangen? Als je op je werk merkt dat er spanning komt, zoals ik net zei. Zeg je dan in de pauze, Heere, dank u wel voor dit cadeau. Als je merkt dat het in je gezin gelijk spanning oplevert. Dat die koninkrijken botsen. Ik zou bijna zeggen, vind je het gek? Het zijn totaal verschillende rijken. Licht en duisternis, het verdraagt elkaar niet. Maar als je weet, het gaat om de naam van de Heer Jezus. Paulus zegt, prijs je gelukkig. Het is een bewijs dat je in het goede kant staat. En tenslotte zegt hij, jullie moeten vertrouwen hebben. Vers 30, jullie hebben dezelfde strijd. Als ik. Kort samengevat, je bent niet alleen. Omdat u dezelfde strijd hebt. Laatste vers, hoofdstuk 1. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt. En nu van mij hoort. Weten jullie nog dat ik in de kerken van Filippi zat? Samen met Silas? Handelingen 16. Weten jullie het nog? Die strijd hebben jullie nu ook. Vertrouw. Het is een bewijs van zaligheid. Het is je uit genade gegeven en je bent niet alleen. Dat is de eerste instructie. Vertrouw God. Raak niet in de war, maar vertrouw hem. Ik ga naar de tweede instructie. En dan komen we bij hoofdstuk 2 uit. Het tweede wat hij zegt is, niet alleen vertrouw, maar het volgende is, jullie moeten jullie ook verenigen. Verenigen. Jullie moeten dichter bij elkaar komen. Naast dat vertrouwen is er nog iets van belang, namelijk eensgezindheid. Je vindt het in hoofdstuk 1 vers 27 en vooral in hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Ik schets even het plaatje, zodat u het goed kan blijven volgen. Wat hebben we gezien? Er is dus lijden. Dat is er. Cadeau van God. Er is lijden. En Paulus zegt, willen jullie stand houden in het lijden, dan is het van belang dat jullie strijden. Strijden doe je niet alleen, dus het is van belang dat jullie gezamenlijk strijden. Maar wil je gezamenlijk kunnen strijden, dan is het van belang dat je eensgezind bent. Toch? Willen wij met elkaar gezamenlijk strijden, dan is het van belang dat we eensgezind zijn. Hoe kan een voetbalelftal gezamenlijk strijden voor de overwinning als ze niet eenzelfde tenue dragen? Niet dezelfde coach hebben, niet dezelfde speelrichting hebben? Er zijn allerlei eensgezindheidsvoorwaarden die maken dat je ook samen kunt strijden. Toch? En daarom zegt Paulus, jullie moeten vertrouwen hebben, één, maar twee, en dat gaat een stapje dieper, jullie moeten ook jullie verenigen. In deze situatie van lijden, strijden. En strijden kan alleen als jullie eensgezind zijn, want strijden doe je niet alleen. Maar daar zat het probleem. Ze waren het erover eens, er is lijden. Ze waren het erover eens, we moeten strijden. Ze waren het er misschien wel over eens, we moeten eensgezind strijden. Maar daar legt Paulus liefdevol de vinger op de zere plek. En daar gaat hij een punt van maken. Op een ontzettend mooie manier. Het is niet zo'n brief als de Galaten brief, waar Paulus direct van start gaat en zegt wat er aan de hand is. Nee, hij is hier voorzichtig. Hij benadert het probleem in liefde. Dat was in de Galaten brief trouwens ook zo. Maar hier zou je kunnen zeggen, hij benadert hen op een voorzichtige manier om hen te brengen bij de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Ze waren niet eensgezind. Waarom is dat een probleem? Als je niet eensgezind bent. Ik noemde net het voorbeeld van een voetbalteam. Ik noem een ander voorbeeld. Ooit zag ik een filmpje van de marechaussee die een actie deed in Rotterdam. Er was daar een soort protest, een behoorlijk protest, dat is al jaren geleden. Ik zeg dat het een filmpje was, dat is niet waar. Het was toen ik in mijn schooltijd een keer een excursie had in Rotterdam. En wij daar met scholieren, ik denk dat het op de HAVO was, dat we een museum gingen bezoeken, dat weet ik niet meer precies. Maar we liepen door een straat en eens kwamen we in een protest. En het was behoorlijk hevig en je zag duidelijk, er was een kamp van zeg maar oproerkraaiers. En aan de andere kant zagen we die blauwe bussen van de ME. Die mannen kwamen eruit. Die stelden zich op in een lijn. Het was een winkelstraat. En met hun knuppeltjes in hun hand en met hun schild voor hun hoofd maakten ze één rij en ze veegden de straat leeg. Ze liepen stap voor stap richting hun belagers. Die gingen telkens een stap achteruit. En uiteindelijk achter hen was een schone straat. Er was niemand meer te bekennen. En ik was daarvan onder de indruk. Ik denk dat ik 16, 17 was. En ik dacht, wow, dat is effectief. Stel je eens voor dat één ME'er dat alleen zou moeten doen. Dat zou een vogel voor de kat zijn. Waar zat nu zijn kracht? In het feit dat hij daar samen met zijn collega's de rijen sloot. En langzaam marcheerden ze richting die tegenstander. En die tegenstander die moest het veld ruimen. Ze waren eensgezind. Ze hadden hetzelfde tenue. Ze liepen in dezelfde richting. Ze hadden hetzelfde doel. Dat zag er echt uit als teamwork, om het zo te zeggen. Stel je nu eens voor dat tijdens die actie één ME'er zich een kwartslag zou draaien en in plaats zijn knuppel te richten op die tegenstanders die met stenen gooiden, zijn knuppel richten op zijn collega. En hij begon hem te meppen. En daar twee mannen verder draait een ander zich ook een kwartslag en die richt zich ook op zijn collega. Wat zou er gebeuren? Er zou een opstootjes ontstaan in die rij ME'ers. En hun eenheid, hun doel, hun gezamenlijk strijden zou in één keer verbroken zijn. Sterker nog, ze strijden met elkaar. En als de tegenstander dat zou zien, die zou stoppen achteruit te bewegen. Die zou hun kans schoon zien, letterlijk vallen er gaten in de linie. Ik denk als dat zou gebeuren in die ME-rij, en wij zouden daar getuigen van zijn, dat wij dat lachwekkend zouden vinden. Dat we zouden zeggen, waar zijn die mee bezig, die mannen, vrouwen? Dit is een lachwekkende vertoning. Die kennen totaal hun roeping niet. Daar ligt de vijand. Niet onder elkaar. Mijn vraag aan u is, en mijn vraag aan mezelf is, als we erom zouden lachen bij de ME, waarom huilen we dan niet over de verdeeldheid, over de opstootjes die christenen onderling voeren? Christenen die een gezamenlijke tegenstander hebben, maar het met elkaar aan de stok krijgen. En u weet wie de lachende derde is. Christenen die totaal hun roeping als soldaat van Jezus Christus, totaal hun roeping verliezen, hun doel uit het oog verliezen, de tegenstander uit het oog verliezen en zo beneveld, zo slaperig worden dat ze besluiten om elkaar te lijf te gaan. Dat is aangrijpend. En soms voor de meest onbenullige dingen. Christenen die ruzie maken over de meest onbenullige dingen, verstaan hun roeping geenszins. Die hebben niet geleerd om eens wat afstand te nemen en de geestelijke strijd te bezien en te kijken, maar waar, in welke strijd zijn we nu eigenlijk verwikkeld? Nee, ze lopen met hun hoofd naar beneden, hebben geen oog voor de tegenstander, hebben geen oog voor het doel en uit verveling, beter gezegd uit egoïsme, uit trots, vanuit zondige neigingen, beginnen ze zich met elkaar aan de stok te krijgen. Dit is niet alleen een voorbeeld, dit is realiteit, broeders en zusters. Dit voorbeeld helpt alleen maar om een realiteit onder ogen te zien, want veel christenen maken ruzie met elkaar. Je kunt het ook toepassen op het huwelijk. Mijn vrouw en ik spreken wel eens echtparen die worstelen in het huwelijk. En dat is helemaal geen schande. Dat is juist goed om daar open over te zijn. Maar wat mij altijd en vaak opvalt, is dat je ziet dat die man en die vrouw die met elkaar getrouwd zijn, die als een team samengevoegd zijn, die een gezamenlijk doel hebben, die een gezamenlijk geheim hebben, dat ze iets uit het oog verloren zijn. En dat ze beneveld zijn geraakt in hun denken. Weet je wat ze geloven? Dat ze elkaars tegenstanders zijn. Ja, maar hij. Ja, nee, maar zij. En het eerste wat je moet zien is, wacht eens. Jullie zijn niet elkaars tegenstanders. Jullie zitten in hetzelfde team. Zo ook in de gemeente. Geroepen om stand te houden. Ik zou aan u willen vragen. Ben jij je daarvan bewust? Wat? Nou, dat je je mede-christenen dringend nodig hebt. Dat je het niet alleen kunt en dat je je niet kunt veroorloven om met christenen te strijden. Of het nu gaat om theologische kwesties. Soms zelfs om de punt of de komma. Of het nu gaat om sociale kwesties. Of het gaat om morele kwesties. Ik bedoel niet te zeggen dat wij met elkaar niet de degens mogen kruisen. Heel graag zelfs. Wij mogen met elkaar met een open Bijbel spreken over wat de schrift leert en wat de schrift niet leert. En we mogen dwaling bij de ander aan de orde stellen. Dat is glashelder. Paulus doet dat in zijn brieven. Maar dat is wat anders dan verdeeldheid zaaien. Door roddel, door jaloezie, door trots, door oneerlijkheid. Dat gevoed wordt vanuit het vlees en gestimuleerd wordt door de boze. Want die spint er garen bij. Hoeveel christenen hebben het team niet verlaten, zijn geïsoleerd geraakt, afgedwaald van de kudde. En soms zelfs gegrepen door de boze. Denk aan het voorbeeld van die leeuw. Ik stel nog een keer de vraag. Heeft u het solo-christen zijn afgezworen? En bent u er diep van overtuigd? Ik heb mijn broeders en zusters nodig. om stand te houden. Het is nodig dat wij gezamenlijk strijden in de bidstond. In elkaars persoonlijk leven. Dat we elkaar opzoeken. Dat we elkaar bij de les houden. Elkaar bemoedigen. Als het nodig is, elkaar vermanen. Ook dat is een vorm van liefde. Elkaar bemoedigen met het onwankelbare woord van God. En elkaar herinneren. Hey broeder, hey zuster. We delen in dezelfde strijd. We hebben eenzelfde doel. We hebben eenzelfde generaal. We hebben eenzelfde toekomst. Maar laten we de strijd blijven voeren. De Filippenzen dreigden dat uit het oog te verliezen. Deze mooie gemeente. Misschien was het begonnen bij Euodia en Syntyche. Ik weet niet waar ze ruzie over hadden, weet u het? Paulus zegt het niet. Het kan misschien wel een hele onbenullige kwestie geweest zijn. Maar het is een zaad van bitterheid wat in het hart gevallen is. Zo begint het vaak, hè? Misschien een boze gedachte bij de een. Een verkeerde houding bij de ander. Hun harten zijn voor elkaar gesloten wellicht. En er is een strijd met elkaar ontstaan. Paulus zegt, hoofdstuk 4 vers 3. Zorg dat dit in orde komt. Clemens, zegt hij. Help deze geliefde zusters. Die met mij gestreden hebben in het evangelie. Van wie de namen in het boek des levens staan. Help ze om deze bitterheid. Deze oneensgezindheid. In het licht van Jezus' spoedige komst. De dag van Christus. Om die tot een einde te maken. Door elkaar te vergeven. Elkaar te benaderen. En je plaats weer in te nemen. In de rij met ME'ers zou ik willen zeggen. Om in slagorde te staan. Ik stel nog een persoonlijke vraag. Herkent u bij uzelf de neiging om niet met de tegenstander te vechten, maar met uw teamgenoot te vechten? Herkent u in uzelf dat daar iets kan zijn van een geest van kritiek of van jaloezie of van wat het ook mag zijn, wat de eenheid en de eensgezindheid in het lichaam van Christus bedreigt? Ik zou u willen vragen in de naam van de Heer Jezus, om dat in het licht van Jezus' spoedige komst, om dat als zonde te belijden en u te verzoenen met uw broeder of zuster. Als er sprake van is. Om met het oog op die strijd weer in eenheid te leven. Want, ik kom terug bij de leeuw. Stel dat zo'n leeuwengroep een klein dier heeft gepakt en op het punt staat de maaltijd te gaan nuttigen. Het beest te verscheuren en het te verorberen. En die kudde buffels beseft, we zijn een dier, we zijn een teamlid kwijtgeraakt en ze komen terug. Daar zijn filmpjes van op YouTube. Dat zo'n grote kudde die de rijen sluit, zo'n groep leeuwen benadert en steeds dichterbij komt. De grote volwassen dieren voorop aan de zijkanten en de zwakkere of jongere dieren in het midden. Die benaderen dat jonge dier wat op het punt staat verscheurd te worden door die groep leeuwen. Wat gebeurt er? Hoe dichter ze komen, des te meer gaan die leeuwen hun eieren tellen. En er zijn filmpjes van dat uiteindelijk die leeuwen op de vlucht slaan en het jonge beest bevrijd wordt. Hier zie je, als ze zich formeren, als ze zich verenigen, daar hadden we het over, als ze zich verenigen, dan slaat de tegenstander op de vlucht. En zo is het. Als Gods kinderen, als de volgelingen van de Heer Jezus, vaststaan. Met elkaar, schouder aan schouder in de wijngaard. Zorgen dat de harmonie bewaard wordt. En ze samen het doel voor ogen hebben, dan vlucht Satan. Als hij ziet dat het lichaam van Christus op de juiste manier functioneert, onder het hoofd in de hemel, en dat de leden onderling samenwerken, hun plaats innemen in het lichaam, en in vergevingsgezindheid, in eenheid met elkaar leven, samen strijden in het gebed, dan heeft Satan het nakijken. Want hij is een verslagen vijand. En het lichaam van de Heer Jezus deelt in de autoriteit van de Heer Jezus. Maar o wee, als we het met elkaar aan de stok krijgen. Dan worden we zwak. We moeten ons, broeders en zusters, in het licht van Jezus' komst verenigen. Naar elkaar toekomen. Elkaar opzoeken. De burgeroorlogen staken. Zonde beleiden. Elkaar vergeven. Elkaar gaan dienen. Elkaar de voeten gaan wassen. Paulus zegt het zo, hoofdstuk 1. Kom op, zegt hij, als er enige bemoediging is. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens van ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Paulus, ben je blij? Ja. Ben je volkomen blij? Nee, dat niet. Er ontbreekt nog iets aan. Wat dan, Paulus? Hij zegt, ik word volkomen blij als jullie eensgezind zijn. Misschien heb je een vraag en zeg je, ja, maar wat is die eensgezindheid dan? Is dat dan dat je het altijd met elkaar eens bent? Of dat je allemaal hetzelfde bent? Nou, dat laatste, dat is natuurlijk al een illusie. Hoe kunnen we ooit allemaal hetzelfde zijn? Dat is onmogelijk. Sterker nog, het is zelfs Gods bedoeling dat er variatie is in het lichaam van Christus. Verschillende gaven, verschillende persoonlijkheden. Paulus was anders dan Barnabas. Zijn we het altijd eens? Nou, in hoofdlijnen zeker. Als het gaat om de fundamentele waarheden van de schrift zijn we het eens en we zijn bereid om ervoor te sterven. Maar toch gaat het hier niet over een theologische eenheid. Paulus zegt in vers 2, hij legt het uit, hè, doordat u eensgezind bent, kijkt u mee, dezelfde liefde hebt. Eén van ziel bent en één van gevoelen. Christenen hebben dezelfde liefde en dezelfde gevoelen. Wat betekent dat, het gevoel? Je kan eigenlijk zeggen hetzelfde doel. Dezelfde denkrichting. Daarin zijn christenen eens. En één. En daarmee kom ik, broeders en zusters, bij mijn derde instructie. Ik roep het nog even in herinnering. Ik denk dat u het heel goed kan volgen. Er was lijden. Lijden vroeg strijden. Strijden kun je niet alleen. Dat doe je gezamenlijk. En toen ik heb gezegd, om gezamenlijk te kunnen strijden, is het nodig dat we eensgezind zijn. Maar nu kom ik bij de diepste vraag. Wat is er nodig om eensgezind te kunnen zijn? That's the question. Dat is het juiste antwoord. Paulus zegt het in vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid of ootmoed de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Wiens lievelingsvers is dit? Wie heeft dit vers voor op zijn dagboek staan? Of op de koelkast geplakt? Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid, in het Grieks staat daar onderwerping, de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Augustinus heeft hier veel over gesproken. Augustinus heeft gezegd, de top 3 van christelijke eigenschappen is 1 ootmoed, 2 ootmoed, 3 ootmoed. En ik vond in een ander commentaar dat iemand zei, het meest kenmerkende eigenschap van het wezen van de Heer Jezus was zijn nederigheid. Nederigheid als het kenmerk van een christen. Ik geloof dat. Ik vind het ook heel moeilijk. Maar ik geloof het wel. Moet u eens even ter vergelijking thuis eens een keer opzoeken. Als u de Efezebrief doorleest. Paulus legt in de eerste 3 hoofdstukken het fundament. En dan gaat hij in hoofdstuk 4 spreken over het christelijke leven. Weet u wat hij als eerste zegt? Door elkaar in nederigheid te dienen. Als een christen de gezindheid van de Heer Jezus krijgt, en heeft, dan vind je in ieder geval nederigheid. Misschien krijgt u het een beetje warm onder de voeten. En zeggen, ja, dat is tegelijkertijd ook een van de moeilijkste dingen. En dat klopt. Het Griekse woord geeft ons, helpt, want het heeft te maken met onderwerping. Het is letterlijk je onderstellen, je onderschikken. En Paulus zegt, doe niets uit eigen belang. Niets voor zelf. Niets uit eigen dunk. Niet uit trots. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Hier openbaart hij een geweldig mysterie van de gemeente. Denk even aan die rij ME'ers. Waarom staan die zo netjes eensgezind in één rij? Paulus zegt hier, de een acht de ander voortreffelijker en de ander acht de een voortreffelijker. Dit is voor de mensen die getrouwd zijn of getrouwd geweest zijn, die zullen het weten. Dit is het geheim van het huwelijk. Als je dit verstaat, dan kun je gaan trouwen. De ander vind ik belangrijker en de ander zegt ik vind de één belangrijker. Dan hou je het uit. Weet je wat er dan komt? Harmonie. Dan komt er zeg maar, dan past het. Dan schikken ze zich. De een stelt zich onder de ander en de ander onder de een. Weet je wat de vrouw van Billy Graham heeft gezegd? Ruth Graham. Ze zegt het Bijbelse huwelijk bestaat. Het geheim van het Bijbelse huwelijk is twee mensen die vergeven. Twee mensen die vergeven. En dat is waar. Wie getrouwd is, die weet het. En waar de één of beide die gezindheid verliest, daar gaat het mis. En die gezindheid is de gezindheid van Jezus Christus. Het lijkt wel alsof Paulus aanvoelt, dit is een moeilijk punt voor de Filippenzen. Ja, moet je maar eens doen hè, in een gemeente waar een conflict is. Moet je maar eens gaan praten over eensgezindheid en nederigheid. Ja maar! Het lijkt wel of Paulus aanvoelt, ik moet met goede papieren komen, met goede argumenten. In ons Bijbel hebben ze er een tussenkopje tussen gezet en zit er een soort ruimte tussen vers 4 en vers 5. Maar dat staat er natuurlijk niet in het Grieks. Weet je wat hij zegt? Ik lees nog even vers 4. Hij zegt, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom, dat bedoel ik, zegt hij, die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Paulus, wat is de gezindheid van de Heer Jezus? Een gezindheid van onderwerping, van nederigheid, van gehoorzaamheid. En dan begint Paulus, je zou het bijna vreemd vinden. Hij begint aan die christenen van Filippi, hij begint de Heer Jezus te verkondigen. Met dat hij bezig is die gemeente te onderwijzen in eensgezindheid en nederigheid, zegt hij, ik wil jullie iets vertellen over de Heer Jezus. Midden in zijn betoog zegt hij, ik bedoel dit, zegt hij, de gezindheid van Christus in u. Dat is wat ik bedoel. Die, vers 6, leest u met mij mee. Iedere christen moet van dit Bijbelgedeelte houden. Dat kan niet anders. Die, hoewel hij in de gestalte van God was. Wat betekent dat? Hij was in een hemelse positie. Daar zijn we het over eens. Jezus was hoog en droog in de hemel, om het zo te zeggen. Bij zijn vader. En in de hemel was niemand die twijfelde aan zijn godheid. Er was niemand in de hemel die hem niet aanbad. Alle engelen, alle hemelwezens prezen het lam van God. Dat van voor de grondlegging van de wereld geslacht was. Ze prezen hem die de wereld had geschapen. Ze prezen degene die het begin was van alle dingen. De schepper van alle dingen is de Heer Jezus Christus. Colossenzen 1. Hij was in de gestalte van God. En hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Wat betekent dat? Hij heeft zijn hemelse positie. Het gaat hier niet over zijn godheid, want dat heeft hij altijd vastgehouden. Het gaat over zijn hemelse positie. Die heeft hij niet als een roof vastgehouden, zoals een leeuw dat doet met zijn prooi. Laat ik nooit meer los. Nee, de Heer Jezus heeft zijn hemelse positie losgelaten. En wat staat er? Vers 7. Hij heeft zichzelf ontledigd. Jezus is niet ontledigd. Jezus heeft zichzelf ontledigd. Waardoor kwam Jezus aan het kruis? Door de Romeinen? Nee. Door de Joden? Nee. Het was een goddelijke afspraak tussen de Vader en de Zoon. En Jezus ontledigde zichzelf. In het Engels staat er, he made himself of no reputation. Hij gaf zijn hele reputatie op. Van de aanbidding in de hemel naar een plaats op de aarde. Hij schiep Maria en was bereid om als een foetus in haar buik te komen. Heb je er ooit over nagedacht? Hij was bereid om zich als baby afhankelijk van mensen te maken. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Wij zijn mensen. Maar het is niet normaal als de Zoon van God mens wordt. Dat is nederigheid. Dat is onderwerping. Dat hij zich hier op aarde onder de mensen begeeft. Ja, sterker nog, dat hij zich één maakt met mensen. Zich schikt onder mensen. En in de gedaante als een mens bevonden, alsof het nog niet genoeg is, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Hier heb je een dieptepunt. De schepper van hemel en aarde vervloekt aan een kruis. Hij schiep het hout waaraan hij hing. Hij schiep de mensen die hem vals beschuldigden. Hij schiep de mensen die hem de spijkers door zijn handen sloegen. En hij heeft zichzelf vernederd, onderworpen. Wij voelen aan vanavond, misschien maar voor 1%, misschien nog wel minder. Wij voelen maar eigenlijk maar nauwelijks aan wat de diepte hiervan is. Maar Paulus zegt, dat bedoel ik, die gezindheid van je reputatie op te geven en de ander te dienen. Hebt u er een beetje zin in? Ziet u aan de ene kant de onmogelijkheid hiervan? En ziet u aan de andere kant de majesteitelijke kant hiervan? Te worden als Jezus. We zingen het zo makkelijk, hè? Wij willen worden als Hij. Maar dit betekent het. Dat je jezelf leeg maakt. Je reputatie opgeeft. Afstand doet van je rechten. Dat heeft Jezus gedaan. Die gezindheid zie ik graag onder jullie, zegt de apostel Paulus. Euodia, dan kun je de voeten van Sint-Tige wassen. Nee, dat is niet makkelijk. Maar het is wel heerlijk. Het is te zijn als Jezus. Want als je die nederigheid kent, dan kun je eensgezind zijn. En als je eensgezind bent, dan kun je samen strijden. En als je samen kunt strijden, kun je stand houden in het lijden. Tot de dag van Christus. Ik sluit af. Willen u en ik, willen wij samen volwassen christenen zijn, dan is dit hetgene waar we naar mogen streven. Dit is volwassen christendom. Je eigen rechten afgelegd. en de ander te dienen. Dit is een leven onder het kruis. Niet meer ik leef. Christus leeft in mij. En je huwelijk, als je dat hebt. En je gezin, als je dat hebt. En de gemeente zijn de ideale plaatsen om het te leren. Als we het hier niet leren, hoe kunnen we het dan in de wereld leren of praktiseren? Hier leren we. Het is het trainingsveld om inschikkelijk te zijn en lief te hebben. De weg van zelfvernedering. Het kan wel zijn dat u zegt, maar waar stopt dat? Waar stopte het bij Jezus? Of waar eindigde het bij Jezus in zijn leven? Ja, in de dood. En daarna de opstanding. Want dat zouden we vergeten. Kijk vers 9 en vers 10. Prachtig. Daarom heeft God. God zag Jezus zich vernederen. Toen kwam God in actie. Ik zeg het even heel menselijk. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie die onder de hemel is. En die onder de aarde is. En die op de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Toen God zag dat Jezus zich vernederde. Heeft God gezegd. En nou ga ik je verhogen. Ik ga je op de troon zetten. En ik ga je een naam geven. De naam Kyrios. En voor die naam gaat iedere knie zich buigen. Dat is de dag van Christus. En iedere tong gaat hem belijden. Dat hij de Heer is. Die hemel en aarde schiep. Die vernederd werd tot in de dood. En die opstond, zoals onze broeder zei. Ja, meer nog. Die aan de rechterhand van de Vader plaatsnam. En gereed staat om terug te komen. Om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En door heel de wereld aanbeden te worden. Als de man die eerder stierf van een kruis. Die kwam als een lam. Stierf als een lam, maar zal heersen en regeren als een leeuw. God heeft hem eer en heerlijkheid gegeven. Wij zien Jezus, de wereld nog niet, dat komt nog, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar het moment gaat komen dat ieder hem zal erkennen. Weet u van wie hij die eer gekregen heeft? Van zijn Vader. Weet je waarom? Omdat zijn Vader zag dat hij bereid was zich te vernederen. Daarom heeft God hem verhoogd. Nou, daarom staat op het voorgaande. En wat voor Jezus geldt, dat geldt voor zijn kinderen. Weet je wat de schrift zegt? Een ieder die zichzelf zal verhogen, met de ellebogen werkt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. En Jezus heeft gezegd, laat ieder die mij volgt, worden zoals ik. De Vader zal je eren. En ik hoop zo, dat wij dat zien, dat perspectief zien. Dat we goddelijke eer zullen ontvangen. In die zin dat we zijn kinderen zijn. Dat we bij hem horen. Dat we door Christus gekocht zijn. Hij zal ons verhogen. Als we bereid zijn. Onszelf. Om Christus wil te vernederen. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Amen. Zullen we samen danken en aansluitend zingen, ere zij aan God de Vader, Johan de Heer 21. Maar laten we eerst samen danken. Hemelse Vader, als we hierover nadenken, dan staat ons verstand stil. Dat u, Heer Jezus, bereid was u zich zo te vernederen. We kunnen dat niet vatten, maar we aanbidden u. Daarin ligt onze hoop en onze behoudenis. Dat u zich voor ons vernederde tot de dood van het kruis. Maar we danken u dat u van de Vader eer hebt ontvangen. En dat het moment gaat komen, die dag van Christus, dat iedereen u zal erkennen en belijden. En tot die tijd, help ons, Heere. Hoe moeilijk het soms ook is, help ons door de kracht van de Heilige Geest om de gezindheid van de Heer Jezus te hebben. Die werd als een slaaf en zichzelf gaf. U weet hoe moeilijk en uitdagend dat kan zijn in de praktijk van ieders leven. O, wat een gebrokenheid is er ook op dit terrein in de gemeente. We beleiden vanavond dat we als gemeente soms zo verdeeld zijn. Soms zo makkelijk ruzie maken met elkaar. Maar vanavond hebben we gezien dat u ons oproept om elkaar te dienen. Elkaar de voeten te wassen. O God, geef ons die genade. Ook bij hem of bij haar. Bij wie we dat allerminst kunnen. We danken u voor uw Heilige Geest die ons leert te zijn als Jezus. En zo voor te bereiden te zijn op uw komst, Heer Jezus. Op die dag van Christus. We eren en we prijzen u als de overwinnaar, als degene die zit op de troon en als degene die we spoedig verwachten. Glorie voor het lam, glorie voor de leeuw uit Juda's stam. In Jezus' naam. Amen.